Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 35 en daarvan het eerste vers: twist met mijn twisters, Hemelheer, ga mijn bestrijders toch te keer. Het eerste van 35. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Efeze 6 vers 10 tot en met 20. Waarna we belijdenis des geloofs doen en zingen het zevende van het gebed des Heren. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? Wij noemden nu Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Daarna de 12 artikelen en vervolgens het zevende van het gebed des Heren.
Voort, mijn broeders, wordt krachtig in den Heren en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij allen de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen, en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben, in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 52. En ik behandel dan alleen vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden, ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uw heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover het belijden der kerk. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Dienenswaardig God in de hemel, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om uw naam ootmoedig te erkennen dat we voor de tweede keer in uw bedehuis mogen zijn, onder de adem des geestes. waarin u ons geestelijk onderwijs wil geven, in het bijzonder deze middag, gebedsonderwijs. Het onderwijs wat gij zelf aan uw discipelen hebt gegeven, waarin u, o Heer Jezus, uw discipelen vermaand om niet net als de geveinsden te doen, om een gebed te bidden om van de mensen gezien te worden, met veel omhaal van woorden. Maar u roept ons om in de binnenkamer ons terug te trekken, in de eenzaamheid voor uw aangezicht te komen. En dan hoeven wij geen groot verhaal te doen, omdat u alle dingen al weet. Maar daarnaast roept u ons ook om in het openbaar te bidden, zoals we dat nu doen in het midden der gemeente. Om zo ook de noden van de gemeente, maar ook de noden van land en volk u voor te leggen. En u in het gebed te erkennen als de grote gever van alle goed. Als degene die ons verzorgt, die ons draagt en spaart op de armen van uw eeuwige langmoedigheid. Die ons iedere dag weer de kracht en de gezondheid geeft om ons dagelijks werk te doen. En wanneer wij niet meer werken, dat wij nog mogen zijn die we zijn. En dat gij, o Heere, deze aarde nog verdraagt in uw langmoedigheid. Dat u nog geen einde gemaakt hebt met ons mensenkinderen. En dat omdat er nog toegebracht moeten worden. Dat overal het woord nog verkondigd wordt. Dat gij uw dienstknechten uitzendt over de gehele wereld. Predik het evangelie aan alle creaturen. En Heere, wij bidden u dan ook voor de voortgang van uw koninkrijk. Doe uw koninkrijk ook komen onder ons, o Heere. En breek het rijk van de vos der duisternis af. Denk aan onze gemeente. Wilt gij toch aan uw knecht gedenken, aan de kerkraad, aan allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Denk aan onze vaders en moeders die geroepen zijn om hun kinderen op te voeden. Denk aan de juffrouws en de meesters van de scholen, maar ook van de zondagsschool en de leidinggevende van de verenigingen. Heere, geef toch dat wij beseffen dat we allen een schakeltje kunnen zijn om zondaren te brengen aan de voeten van Christus, die grote koning en zaligmaker van zijn kerk. En Heere, geef toch dat dat ook ons doel mag zijn, zoals we dat lezen van de discipelen, en hij leidde hen tot Jezus. Want gij zijt de zaligmaker, Heere, en zo zijt gij ook gekomen naar deze wereld, om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En Heere, misschien is er wel een schreeuwende zondaar in ons hart, in ons midden, die in zijn hart het uitroept: ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Dat zij dan door u opgezocht wordt. En dan zullen we met elkaar ook een bijzonder onderwerp bespreken met elkaar vanuit uw woord. En Heere, dan is dat een woord wat actueel is. Leid ons niet in verzoeking. Misschien zijn er wel die reeds zich in een weg van verzoeking bevinden. Dat ze vanmiddag door de prediking toch afgemaand zullen worden van die weg. En dat hun ogen geopend zullen worden, dat de duivel bezig is om hen te verleiden en hen te brengen tot zonde. En misschien zijn er wel die al verstrikt zijn in de verzoeking, die al terecht zijn gekomen in de zonde en die niet weten hoe ze eruit moeten komen. O, dat zij toch verlost mogen worden van die strikken en dat ze geholpen mogen worden. Dat ze ermee voor de dag zullen komen, ook om dan geholpen te worden door de genademiddelen. Niet alleen door de prediking, maar ook door uw knechten. Een mens kan er zo in verstrikt raken dat hij niet weet hoe hij eruit moet komen. Maar we bidden van u, o grote verlosser van zondaren, wilt gij die strik, dat net toch scheuren, opdat er vrijheid komt van de banden van de zonde en de ongerechtigheid, en dat de duivel verliezen zal lijden. Dat we er toch niet in om zouden komen. En Heere, u weet dat wij zelf van nature niet opgewassen zijn tegen de verleidingen van de boze. En daarom schenk ons de kracht van de Heilige Geest om staande te blijven. Dat onze ogen toch geopend mogen worden voor die wapenkamer van de hemel. Opdat wij toegerust zouden mogen worden met de geestelijke wapenrusting Gods. Zoals we dat samen gelezen hebben. En dat we de noodzakelijkheid daarvan mogen inzien. En dat we door genade door uw geest ertoe aangedreven worden. Om dat ook daadwerkelijk te beoefenen. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Door de welke wij staande kunnen blijven in de dag der verzoeking. En Heere, wij bidden u of gij zo ook met het brede werk van uw koninkrijk wil zijn. Buiten de gemeente het evangelisatiewerk. Heere, trek er nog van buiten de gemeente. Ook in Barendrecht zijn er nog velen die niet naar uw huis komen. Die geen geloof hebben in de levende God. En wij bidden u of gij hen nog wilt trekken uit de duisternis van het moderne heidendom tot uw wonderbaar licht. En we bidden u dat ook buiten de grenzen van Nederland het werk der zending en evangelisatie in België en onder het volk Israël, onder de Joden, zegen dat werk. Heere, geef toch dat wij mogen zien dat u nog steeds triomfeert, terwijl de duivel zoveel macht krijgt. Toegelaten wordt om zoveel boze dingen te doen. Zoveel duisternis te verspreiden. En ook de kerk te vervolgen. En wij bidden u voor die vervolgde en verdrukte kerk. Dat zij toch mogen voelen dat we aan hen denken. Alsof we mede gevangen zijn in die verdrukking. Wilt gij hen verlichten, o Heere. Zo dragen we ook onze overheden aan u op. Gedenk onze koning en koningin en het koninklijk huis. Gedenk ook onze regering. Gedenk allen die regeren, plaatselijk ook hier onze burgemeester. Wilt u hem sterken ook in zijn bijzondere omstandigheden? Heere, gedenk in het bijzonder hen die uw getuigenis laten horen in 's lands vergaderzalen. O Heere, wilt gij de Satan schelden dat hij geen vat op ons zal krijgen. En dat we in alle rust en in alle orde ook de stof die we overdacht hebben naar voren mogen brengen. En dat tot eer van uw naam en tot stichting der gemeente om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 43. En daarvan de versen 1, 3 en 5, Psalm 43, vers 1, geduchte God, hoor mijn gebeden. En het derde zendt, Heer, uw licht en waarheid neder. En het vijfde, mijn ziel treurt, gij dus verslagen. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 8 en daarvan vers 9. Psalm 8, vers 9. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Hoe heerlijk rolt uit aller vrome mond de grote naam door het ganse wereld rond. Het negende vers van Psalm 8. Welkom in de strijd. Dat wordt dikwijls gezegd tegen iemand die pas tot bekering gekomen is. Het was al zo'n strijd om tot bekering te komen. Daar gaat alles immers tegenop. Een mens wil niet bekeerd worden tot een levende God. Hij heeft een boos en een vijandig hart. En de duivel zal er ook alles aan doen om dat tegen te houden, dat je bekeerd wordt. Hij komt bij dat uitstel, duiveltje. Dat kan morgen nog wel. Dat kan later nog wel. Maar als de Heere gaat trekken en hij gaat je bekeren, is de strijd dan voorbij? Om tot bekering te komen? Wel nee, dan begint de strijd pas. Dan begint een oorlog. En we noemen dat een heilige oorlog. En in die oorlog moeten we rekening houden met vier dingen. Ten eerste met een zwak leger. Dat zijn Gods kinderen. Die zijn van zichzelf zwak. Dat belijden we ook bij het antwoord van onze catechismus. En in de tweede plaats met een sterke vijand. Die voortdurend die kerk des Heeren bestrijden. Maar ook, jawel, met een tijdige hulp. Want de Heere zal elke keer toch weer in die strijd te hulp schieten. En een uiteindelijke overwinning. Probeer dat eens te onthouden, kinderen. Dus in die heilige oorlog hebben we te maken met een zwak leger. Omdat de soldaten, de heilssoldaten, zwak zijn in zichzelf. En een sterke, machtige vijand. Maar ook een tijdige hulp. En een uiteindelijke overwinning. En in die heilige oorlog, daar heeft de bede die deze middag onze aandacht vraagt een hele belangrijke plaats. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. We staan stil bij een drietal gedachten. Allereerst, wat is een verzoeking? En het tweede, wat is de roeping der gelovigen? En ten derde, wat houdt Gods hulp in? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wat is een verzoeking eigenlijk? En het tweede, wat is de roeping der gelovigen? En wat houdt Gods hulp in? Ik heb het wel eens meer in uw midden gezegd, gemeente, maar toch begint dit gebed altijd een beetje vreemd. Leid ons. Wij weten dat hier God de Vader wordt aangesproken. Het is immers een deel van het Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan kunnen we gelijk al een vraag stellen van, hoe moeten we dat dan verklaren als hier staat, leid ons niet in verzoeking. Is dat dan zo dat God alle dingen leidt? En dat Hij dus ook kan voorkomen dat ik niet in een verzoeking terecht kom, of dat misschien toelaat? Alles valt toch onder de Godsregering? Leid ons niet in verzoeking, Heere. Heere, ik stel mij onder uw leiding, onder uw Godsregering. En Heere, ik word omringd door verzoekingen. En verlos mij van de boze, staat er in het gebed, hè. De boze, daar wordt mee bedoeld echt die persoon die de boze vertegenwoordigt, dat is de duivel. Verlos mij daar toch van, o Heere. En daarom is het ook goed om even stil te staan bij dat woord verzoeking. Wat is dat eigenlijk? De Bijbel spreekt op twee manieren over verzoeking. De ene manier is dat God verzoekt. En de andere manier is dat de duivel in samenspel met de wereld en de zonde verzoekt. En daar zit natuurlijk een hemelsbreed verschil in. Wat is dat eigenlijk dat er ook in de Bijbel staat dat God verzoekt? Nou, allereerst dit natuurlijk, hè, wat er staat in Jacobus 1 vers 13, dat God die verzoekt niet tot het kwade. Dat zou absurd zijn als we dat van God zouden zeggen, dat God ook iemand verleidt om te zondigen. En toch zit het er soms dicht tegenaan. Als wij letten op de Bijbelse voorbeelden waar we dit woord aantreffen. Want als God verzoekt, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Dan heeft hij daar enerzijds de bedoeling mee dat u en ik erachter komen wat er in ons hart leeft. Als hij ons verzoekt. Als hij ons beproeft. Weet u dat? Wat er in uw hart leeft. Wat er in jouw hart leeft. Aan boosheid. Dat u zo makkelijk te verleiden bent. Weet je dat? Besef je dat? Maar anderzijds ook, God verzoekt ook om te laten zien welke kracht hij wil geven. Juist in die verzoekingen en in die beproevingen. We treffen in de Bijbel drie manieren aan waarop God verzoekt. De eerste manier is dat God bijvoorbeeld iemand een hele hoge opdracht geeft. Een hele moeilijke opdracht. Die naar menselijke maatstaven eigenlijk niet op te brengen is. We vinden daar een treffend voorbeeld van in Genesis 22. Er staat: en God verzocht Abraham. Abraham, neem uw enige, uw zoon, die u lief hebt, en offer hem. Dat deed God. God die verzocht hem daartoe. En dat moet je eens naar menselijke maatstaven beoordelen. Wat is dat eigenlijk voor een opdracht? Om je eigen zoon te gaan doden? Dat is toch zonde? Dat is toch verkeerd? Je zou dat gelijk af kunnen ketsen. Dat moet niet van God zijn. Dat moet van de duivel zijn. Nee, nee, er staat heel duidelijk. En God verzocht Abraham. En waarom deed Abraham dat? Waarom deed God dat bij Abraham? Om Abraham te tonen hoe groot de kracht van Gods genade was. Dat Abraham dat daadwerkelijk op kon brengen. Niet in eigen kracht, maar in de kracht Gods. Tweede manier waarop God verzoekt, dat is door bijvoorbeeld mensen heel zwaar lijden op te leggen. Nou, de gezanten, jullie hebben dat boek van Richard Wurmbrand gekregen. Ben je al aan het lezen? Ouders, spoor de kinderen ertoe aan. Lees zelf ook dat boek. Ik heb het zelf bijna uit. En als je dat dan leest, dan denk je, oh, wat heeft God die man samen met zijn vrouw toch een ontzettende zware weg opgelegd. Dat is een verzoeking. Want dan word je telkens ook weer verleid om te zondigen in zo'n moeilijke, zware weg van zwaar lijden. Het voorbeeld dat we in de Bijbel aantreffen is het voorbeeld van Job. Job laat, God laat de duivel toe om Job te plagen. En wat is dat een zware verzoeking geweest voor Job. En een misschien nog moeilijker onderwerp is, dat is dat God verzoekt door een gelegenheid te geven om te zondigen. Dat moet u ook proberen te onthouden. Dat God een gelegenheid geeft om te zondigen. Hij zet er niet toe aan. En nog minder natuurlijk veroorzaakt hij de zonde. Hij is niet de auteur van de zonde, maar hij schept een gelegenheid. Een voorbeeld uit de Bijbel is het voorbeeld van Hizkia in 2 Kronieken 32 vers 31. Daar lezen wij dat als Hizkia beter is geworden van zijn ziekte, dan zijn ze nieuwsgierig. Want er is een groot wonder gebeurd, niet waar, met de zonnewijzer en met de zon. En dan komt er een gezantschap uit Babel om daar eens wat van te vernemen, van dat grote natuurwonder. En dan staat er in 2 Kronieken 32 vers 31, toen dat Babylonische gezantschap kwam, zo verliet hem God om hem te verzoeken, om te weten wat er in zijn hart is. Dus God verlaat Hizkia. Niet definitief natuurlijk. Maar hij onthoudt hem voor een ogenblik zijn kracht. En er is een gelegenheid om te zondigen. Want Hizkia, hij voelt bij hem de hoogmoed naar boven komen. Hij voelt zich vereerd, bezocht door zo'n belangrijk gezelschap. Nou, die zal eens een staaltje van zijn koninkrijk laten zien. Hij ontvangt zijn gastvrij. Hij houdt ze een diner voor. Hij brengt ze in zijn wapenkamer. Hij laat zijn schatkamer zien. God schept dan een gelegenheid. Maar dat wil nog niet zeggen dat dan iemand ook daadwerkelijk dat moet doen. Voelt u, gemeente, hoe belangrijk dit gebed is? Leid ons niet in verzoeking. Ook u niet, Heere, en verlos mij van de boze, ook wanneer ik in een verzoeking terechtkom. Dus dat is als God verzoekt. Maar we kunnen ook luisteren naar dat de duivel verzoekt. De duivel in samenspel met de verleidende macht van de wereld. En jonge mensen, in die wereld heeft hij instrumenten om je te verleiden. Dat zijn mensen vooral die in dienst staan van de duivel en allerlei werelds vermaak. En in samenspel met je boze hart. Kijk, en daar maakt de duivel gebruik van om je te leiden tot verzoeking. Gaat hier over de kinderen Gods, gemeente. En daarom hoeveel te meer een waarschuwing voor de onbekeerden in ons midden, die eigenlijk nog aan de kant van de duivel staan en dagelijks eigenlijk in die verzoekingen verstrikt zijn. Maar ook de kinderen Gods moeten waakzaam zijn. Want wat is een verzoeking? Een verzoeking, dat is dit, gemeente. Dat zijn alle dingen die ons hinderen in onze geestelijke plicht. Die je hinderen in het gebedsleven. Die je hinderen in het gaan naar Gods huis en het luisteren naar de preek. Die het hinderen in je levenswandel. Een verzoeking is ook dingen die je opwekken om te zondigen. Gemeente, het kenmerk van een verzoeking is dat het je overvalt. Dat je het niet echt opzettelijk zoekt. Iemand die echt de Heere vreest, die wil dat niet. Die wil niet zondigen. Die wil zich niet laten verleiden. Dat is de liefde Gods die in zijn hart is uitgestort. En toch gebeurt het. Toch wordt hij overwonnen door de zonde. Maar hij zal er nooit onder bezwijken. Daarom spreken we ook van een vallen in verzoeking. Want aan het vallen in de verzoeking is voor Gods volk de belofte verbonden dat hij er hen uit zal verlossen. 2 Petrus 2 vers 9. Hoe gaat dat dan? Uw gemeente, we moeten een onderscheid maken tussen het komen in verzoeking en het uur van de verzoeking zelf. Het komen in verzoeking, dat is de weg er naartoe. Zoals een paling zwemt over de bodem van het water en niet in de gaten heeft dat er een grote ring voor hem is gekomen van de fuik. En dat hij langzaam zo die ring ook inzwemt. En dat hij niet in de gaten heeft dat er ook nog een binnennetje is. En hij zwemt door het eerste gat naar binnen. En hij zwemt verder door het tweede gat naar binnen. En als hij dan terug wil, dan kan hij niet meer terug. Kijk, en zo is het ook eigenlijk met het komen in de verzoeking. Dat heeft de mens dikwijls niet in de gaten. Dat gaat sluipsgewijs. Dat gaat stilletjes. En de duivel is de auteur daarvan. De duivel die let op omstandigheden en situaties in ons leven, gemeente. En hij maakt gebruik van mensen om je heen en van de wereld om je heen. En van het zondige hart. En wat gebeurt er dan? Dan gaat een mens onderhandelen met de verleiding die op hem afkomt. En dat kan op allerlei dingen, op allerlei terreinen kan dat zijn. Dat kan zijn met geld, dat kan zijn met werelds vermaak, maar dat kan ook zijn met twijfel dat bovenkomt uit je hart. Dat je gaat twijfelen aan het bestaan van God, of aan de almacht van God, of aan de liefde van God, of aan de Godsregering. En noem maar op. En een kenmerk van de verzoeking is dat het een dwingend karakter heeft. En als jij op die gladde weg terechtgekomen bent en de zuigkracht van de verzoeking wordt steeds sterker en sterker en bijna onomkeerbaar, en je bevindt je dan in het uur van de verzoeking, geliefde gemeente, dan is er voor de mens vanuit zichzelf, net als die paling, geen terugkeren aan. We vinden daarvan treffende voorbeelden in de Heilige Schrift. Duidelijk voorbeeld is het voorbeeld van Simson bij Delila. Als Simson dan een herberg zoekt en hij komt bij Delila terecht, dan weten wij hoe het gegaan is, hoe hij stapje voor stapje in dat net verstrikt raakt en verleid wordt door Delila, net zolang totdat hij zijn geheim prijs gaat geven. Zo is het ook met de verzoeking, geliefde gemeente. Ik las iets aangrijpends. En dat was van John Owen. En dat deed hij naar aanleiding van Davids val met Bathsheba. Was het David zijn bedoeling om met Bathsheba gemeenschap te hebben? Toen hij naar boven ging en dat hij op het platte dak ging staan. Nee. Wij zouden zeggen toevallig dat ook Bathsheba net op het platte dak zich bezig was om te baden. En toen die blik naar Bathsheba. En toen die verleiding in zijn hart. En de Satan die daar gebruik van maakte. En hij ging naar beneden. En dan ga je onderhandelen met die verzoeking. En daar heb je dat onderhandelen. Nou ja, zou ze echt zo knap zijn zoals ik dat uit de verte heb gezien? Zeg, vraag buurvrouw Bathsheba eens om een kopje koffie te drinken. Ze is ook maar alleen, want haar man is ook aan het front. Maar diep in zijn hart wordt hij verleid door de duivel en door zijn eigen boze begeerte. En komt hij in verzoeking, daar heb je het komen in de verzoeking. Dat gaat stap voor stap. En de duivel is er natuurlijk op uit dat het komt tot een daad. En dan komt het ook tot een daad. En als het dan tot een daad gekomen is, en dat bedoel ik eigenlijk wat ik las bij John Owen, dat vond ik heel onderwijzend, geliefde gemeente. Als iemand dan in die verzoeking verstrikt is geraakt, dan wordt hij door twee dingen gedreven. En dat is door vrees en door de verleiding. En neem dat nou eens mee in je gedachten. U die misschien al in een verzoeking verstrikt geraakt bent. En wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, dat kun je toch wel nagaan. Als je zo'n daad verricht hebt, als koning, dat je dan door vrees gevangen wordt. Wat voor vrees? Nou, dat je betrapt wordt. Dat de mensen erachter zullen komen. En wat zullen ze er dan van zeggen? En wat zal dat met je positie doen? En wat zal dat met je naam doen? En door verleiding. En dat snapt u ook wel. Want hij is in die strik terechtgekomen. En als hij dan geleid wordt door verleiding, dan is het toch dat hij er niet van los kan komen. En hoe dwaas het ook klinkt, geliefde gemeente, maar als iemand eenmaal in het uur van de verzoeking terechtgekomen is, dan treedt er ook een soort slijtageslag plaats in het hart en in het geweten. Want dan gaat de mens redeneren. En dan gaat de mens, die gaat het ook een beetje goed praten om toe te geven aan die verleiding. En dan zie je ook dat een mens in eigen kracht niet uit die verzoeking kan komen. Want in plaats van te zeggen van dat de vrees toch alle reden ertoe is om in alle eerlijkheid te zeggen, wat wij gedaan hebben, dat is zonde. En dat moeten we bekennen. Hoe moeilijk het voor ons ook is. Maar die vrees, die drijft juist een mens ertoe aan om dan die zonde op de een of andere manier te gaan bedekken. En als het gaat om die verleiding, dan zou een kind van God moeten zeggen, hoe heb ik mij toch kunnen laten verleiden? Maar omdat hij in het uur van de verzoeking terechtgekomen is, dan zie je dikwijls dat die verleiding hem gevangen genomen heeft en dat hij erin verstrikt geraakt is en dat hij zichzelf er niet uit kan bevrijden, gemeent. Heb ik het over u? Heb ik het over jou? Dat je zegt, dominee, ik zit er helemaal in verstrikt. En ik kan er niet meer uitkomen, wat moet ik doen? Als we nog onbekeerd zijn, dan zijn we echt een slachtoffer van de zonde en van de duivel, geliefden. En dat door ons eigen boze, goddeloze hart. En dan zal dat uiteindelijk eindigen in de hel. Maar als u zegt, ik zit erin verstrikt, dominee, en ik ken het genadeleven niet, en ik zit mijn vlees constant te voeden met die zonde en die ongerechtigheid, buig dan je knieën in de eenzaamheid voor God en roep tot God van de hemel, of God van de hemel, je wil verlossen van deze strik en zoek hulp. Je mag gerust naar mij toe komen.
Ik houd het voor me. Dat weet je. Of naar een ouderling. Of naar een kind van God. Maar blijf niet in die strik gevangen. Want je zult er uiteindelijk in ten onder gaan. Maar dat geldt ook voor een kind des Heeren. Nooit was David eruit verlost als Nathan niet was gekomen om hem te ontmaskeren. En misschien dat er vanmiddag wel een Nathansprediking tot u komt door middel van deze preek om je te ontmaskeren. Goed, dat zijn dan misschien in uw oren extreme voorbeelden. Er zijn natuurlijk ook andere dingen die ons tot verzoeking leiden. Die misschien niet zo direct in de gaten zijn. Ik denk aan uiterlijke voorspoed. Als alles voor de wind gaat. We zijn sterk, we zijn gezond. Financieel hebben we alles op orde. En ja, wat ontbreekt me eigenlijk nog? John Owen die schrijft, dat is een tijd van verzoeking. Waarom? Omdat je eigenlijk allerlei mogelijkheden tot je beschikking hebt om je vleeselijke begeerten te bevredigen. En het zijn de pijlen van Satan die je daartoe aanzetten. Wanneer je beschikt over veel welvaart, gemeente, dan kun je ook je veel permitteren. En je moet maar eens opletten. Mensen die het heel goed hebben, die zijn vaak geestelijk heel lui. En dan kan bij een kind van God ook zo zijn. Dat hij ook helemaal slaperig en ingezonken wordt van de welvaart. John Owen schrijft in zijn prachtige boek Dood en Leven. Aardsconform is vergif voor de ziel. Hoort u dat, gemeente? Wat ook een verzoeking is, met name ook voor Gods kinderen, dat is als het geestelijke leven insukkelt. Als er verachtering plaatsvindt in het genadeleven. En dat kun je merken aan het gebedsleven. Het gebed is de graadmeter van het geestelijke leven. Als dat gebedsleven achteruit gaat. Als dat gebedsleven verzaakt, gemeente. Dan moet je alarm slaan. Want dan bevind je je in een weg die leidt tot verzoeking. Want dan ligt de zonde vlak voor de deur. Wat ook een enorme voedingsbodem voor verzoeking is, dat is zelfvertrouwen. Dat zie je bij Petrus. Als de verloochening wordt aangekondigd, dan zegt Petrus, ze zullen u misschien allemaal kunnen verloochenen, maar ik niet. En dan zie je dat vleeselijke zelfvertrouwen. Als een mens gaat zeggen, ik zal nooit wankelen. Dat zal mij niet overkomen. Dan is dat al de eerste stap die zal leiden tot verzoeking. Wat is een verzoeking, gemeente? God die verzoekt en de duivel verzoekt. Laten we bedenken bij de uitleg van dit woord dat het gaat om de eer van God, gemeente, en het heil van uw ziel. Onze tweede gedachte. Wat is de roeping van de gelovigen in die verzoeking? Nu, gemeente, dat is bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is waken. Waken over je hart. En waken over de buitenkant. Wat er van buitenaf op je afkomt. Waken Dat je let op het lokhaas van de duivel en dat je ook let op de gunstige gelegenheden van de wereld. Het is eigenlijk het bidden van: Heere, bewaar mij voor de zonde. Leid mij niet in verzoeking. Gemeente, dat geheim, dat is de vreze des Heeren. De tere vreze des Heeren doet wijken van alle kwaad, zegt de spreukendichter. Waken dat je niet steunt op eigen kracht. Als je onbekeerd bent, heb je geen kracht om tegen de zonde te strijden. Weet je dat? En als je het nieuwe leven kent, heb je het ook niet. Houd dat goed in de gaten. En vertrouw daarom ook niet op eigen kracht, gemeente. Waken en letten op de belofte Gods. Let op datgene wat God zegt in zijn woord. Hij zegt bijvoorbeeld in Openbaringen 3 vers 10. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik u bewaren. Uit de uren der verzoeking zal ik u verlossen. Dus met andere woorden, dicht bij het woord leven. Het woord mijner lijdzaamheid. Juist in de verzoekingen komt openbaar of we de Heere echt lief hebben. Als de verzoekingen op ons afkomen. Juist wanneer de Heer Jezus spreekt over de tijd gelovigen, dan laat Hij zien dat zij onder de verzoekingen bezwijken. Zoals Judas en zoals Demas. Waak en bid. Gods woord leert ons heel duidelijk dat het ontzaggelijk veel schade teweeg brengt. Nee, gemeente, we moeten niet zeggen David dan en Noach dan, toen hij dronken in zijn tent lag. En Ischia dan en Petrus dan. Dat zijn geen voorbeelden ter navolging, gemeente. Maar dat zijn voorbeelden ter waarschuwing. O, zeker. Het zijn ook voorbeelden ter bemoediging. Dat een kind van God heel diep kan vallen en toch weer opgericht wordt door de genade van de Heere. Maar het zijn geen voorbeelden ter navolging. Waakt en bid op dat gij niet in verzoeking komt, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En waken, dat betekent waken bij je hart. En letten op je hart. Let op de zwakheden van je hart. De speciale zwakheden van je hart. Je boezemzonde. Bij de eerste bekering grijpt de Heer in het hart bij de boezemzonde. Dat zie je dikwijls. Bij de dadelijke zonden die voortkomen uit je boezemzonden. En als de liefde Gods je overweldigt, dan laat God voelen dat Hij de heerschappij van de zonde heeft weggenomen. En dat Hij de liefde tot die zonde ook voor een ogenblik heeft weggenomen. En dat er een haat gekomen is tegen die zonde. Maar pas op! Nou, niet overmoedig zijn en niet doorvloeien. Zeker niet bij jongbekeerden. Dan zie je dikwijls dat zij doorvloeien. En soms hele hoge dingen zeggen en beweren dat zij nu wel in de kracht des Heeren staande zullen blijven. Tuurlijk is dat waar, dat je in de kracht des Heeren staande zult blijven. Maar let goed op het vuur waarmee je de dingen zegt. Er kan soms nog zo weinig licht bij zijn. En zo weinig zicht op je eigen hart en leven. Want het is niet voor niets dat de Heer Jezus tegen de rijke jongeling zegt: verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Dat is breek met je oude leven. En zeg het vaarwel en volg mij, maar neem wel je kruis op. En wat is dat? Dat is dat inwonende verdorven bestaan. Waar de duivel voortdurend op blijft kijken. En onthouden. Hij onthoudt die zwakheid van u. En je zult je leven lang daar altijd een strijd mee houden. Niet waar, kinderen des Heren in ons midden? Daarom verdenk uzelf voortdurend. Wanneer er een gelegenheid zich voordoet. En dat er alarmbelletjes gaan klinken in het geweten en in het hart. Dat je zegt, hé, nou moet ik oppassen. Want dit is voor mij een verzoeking. Het zij een verzoeking tot wellust. Het zij een verzoeking tot hoogmoed. Het zij een verzoeking tot geldliefde. Het zij een verzoeking tot aardsgezindheid, gemeente. En daarom hebben we samen ook gelezen Efeze 6. Wat is de roeping van de gelovigen? Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dat is de roeping. Niet krachtig zijn in jezelf, maar in de Heere en in de sterkte zijner macht. Daarmee wil de Heere zijn volk bemoedigen. We zijn zelf zwak, gemeente. Dat zegt onze catechismus ook heel duidelijk. Terwijl wij van onszelf zo zwak zijn. En dat we niet één ogenblik staande kunnen blijven en kunnen bestaan. Dat geloof je toch wel. Echt, dat geloof je toch wel. Niet één ogenblik, Heere. En daarom doet aan de gehele wapenrusting Gods. Die gesmeed is in de hemel. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En dat woordje staan, dat heeft te maken met een positie die je inneemt in die heilige oorlog. Tegen de slimme omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet alleen tegen vlees en bloed, tegen mensen die je kunnen verleiden, maar tegen de overheden en de machten en de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dus de duivel. De gehele wapenrusting Gods aandoen, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. Kijk, die boze dag, gemeente, dat is nou die dag van de verleiding. Je ziet in de eerste tijd dat de Heere soms de vijanden voor een ogenblik op een afstand houdt. En dat de ziel in de eerste liefde echt mag genieten van datgene wat de Heere hem gegeven heeft. Maar dat blijft niet zo. Want we moeten door de woestijn naar het beloofde land. En daarom zal vroeg of laat toch de strijd weer komen. En dat is die boze dag. Opdat gij staande kunt blijven in de boze dag. En alles verricht hebbende staande blijven. Dat is de oefening. Staat dan uw lenden om God hebbende met de waarheid. Dat was zo'n rokje bij de Romeinse soldaten. In de Bijbel met uitleg vind je een prachtige illustratie van zo'n Romeinse soldaat. En dat rokje bestond uit metaal, waarmee de edele bestanddelen van de soldaat beschermd werd. De waarheid. Dat betekent hier de oprechtheid. De dichter die zingt het. Laat de oprechtheid en de vroomheid mij meer en meer beroemen. Het is in hun verzoeking toch zo belangrijk, gemeente. Ik weet het uit mijn eigen hart en leven hoe belangrijk dat is. Dat je oprecht bent. Wat is je bedoeling? Wat is je bedoeling? Laat de oprechtheid en de vroomheid mij meer en meer behoen, Heere. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid die redt van de dood. Dat is de gerechtigheid van Christus. Maar dat is ook de daadwerkelijke gerechtigheid. Dat is dat je daadwerkelijk de hartelijke begeerte hebt om naar al de geboden van de Heere te leven. Dat je niet wil zoemelen in het minste. Daar let de duivel toch zo op. De duivel die let niet op grove zonden. Die let juist op hele kleine dingetjes. En dan pakt hij je. Want dan heeft hij een zwakke plek. En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Dat heeft natuurlijk te maken met je levenswandel, jonge mensen. Zet je voeten niet op een gladde plek dat je uitglijdt. Ik zet mijn treden in uw spoor. En dan vervolgens, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, daar kom ik straks even op terug in mijn derde gedachte, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En de helm der zaligheid, dat is ook zo'n prachtig wapen, gemeente, want dat wapen, dat is juist zo nodig wanneer je te maken hebt met aardse welvaart. Want welvaart op zichzelf genomen is natuurlijk niet verkeerd, want de meesten van ons die hebben het o zo goed. Maar het beste wapen daartegen, dat is de helm der zaligheid. Dat betekent dat je dus denkt aan datgene wat echt onvergankelijk is. En dat je zegt, ja, die tuin van mij ligt er prachtig bij. En ik heb een mooi huis en een prachtige auto en ik heb een goed inkomen. Maar het is allemaal vergankelijk. En dat je ook zo leeft. Dat het vergankelijk is. En dat je zegt, ja, die helm der zaligheid, die bewaart mij ervoor om erin op te gaan. En het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Dat is de roeping der gelovigen om die geestelijke wapenrusting aan te doen. En dat met alle bidding en met smeking, biddende ten allen tijd in de geest, tot hetzelfde wakende. En wat houdt Gods hulp dan in? Onze derde gedachte. Wat zeiden we ook alweer, kinderen, weten jullie het nog? In die heilige oorlog heb je te maken met een zwak leger. En dat zijn wij mensen. Dat staat duidelijk in onze catechismus, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn. Met een sterke vijand, namelijk doodsvijanden die het echt gemunt hebben op je dood. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Maar ook met een tijdige hulp. En dan komen we bij onze derde gedachte, gemeente. Want een mens kan niet zonder Gods hulp. Onbekeerden in ons midden. U bent godsdienstig. En u hebt misschien wel bepaalde principes. Die probeert u ook misschien te praktiseren. Dat is ook uw roeping. Maar u mist de liefde. Hoort u dat? De liefde Gods. En daarom vroeg of laat houdt u het niet vol. Daarom hebben we zo'n medelijden met u. Dat u het toch zou smeken om de liefde Gods. Want dat is de olie die de wijze maagden bij zich hadden. En juist door de liefde volhardt een zondaar. De liefde Gods. Want dat is een eeuwige liefde. En vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. En die gun ik je zo. Die kun je echt krijgen bij de Heere. Want er is een oneindige fontein van liefde bij de Heere. En daarom ga tot de verkopers naar de markt van vrije genade. Wacht niet totdat straks die laatste dag aangebroken is. En koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. U hoeft niks mee te nemen hoor, echt waar niet. Kom maar met een lege zak. En zeg het nou eens eerlijk. En zeg dan maar, ik ben een godsdienstig mens. En ze vinden mij ook een nette, keurige kerkganger. En ik doe ook nog een grote taak, zelfs in het midden van de gemeente, maar toch onbekeerd. Houd het niet vol hoor. Maar dat geldt ook voor Gods kinderen. Die liefde die moet voortdurend onderhouden worden. En die wordt onderhouden door de olie des geestes. Voed de Heere zijn kerk. Om daadwerkelijk dit gebed te verhoren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, o Heere. Zonder uw hulp kan ik geen ogenblik staande blijven. Maar dat staat dan ook zo kostelijk, gemeente. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heiligen geestes. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Maar altijd sterke wederstand zullen doen. En dan zie je ook dat de Heere zijn volk inschakelt. Als een kleine David. Die met zijn steentje die grote Goliath neervelt. Zo doet de Heere nog steeds, gemeente, in het leven van de zijnen. Hij schakelt ze in. Hij scherpt hun verstand. Hij scherpt hun oog, hun oor, hun invoelingsvermogen door de vrezen des Heeren. Zodat zij de listen van de duivel onderkennen. En dat zij in zekere zin een strategie leren kennen hoe ze moeten strijden in de kracht des Heeren. Zo worden ze geholpen door de Heer en door zijn lieve geest. En dan kom ik even terug wat ik oversloeg van de geestelijke wapenrusting. Namelijk wat er staat in vers 16. Bovenal staat er dan. Het is niet voor niets dat er dat staat. Aangenomen hebbende het schild des geloofs. Door het welk gij de vurige pijlen van de Satan uitblust. Want waar helpt de Heere zijn volk mee? Met het instrument van het zaligmakende geloof, gemeente. En dat zaligmakende geloof, dat wordt aangevuurd door de belofte van God. Dat een kind des Heeren niet alleen hoeft te staan en niet alleen hoeft te strijden. En niet in eigen kracht hoeft te strijden. Ons staat een sterke held terzij, zo zingt Maarten Luther. In onze burcht is onze God. Door het geloof dring ik door een bende en spring ik over een muur. Door dat waarachtig geloof, dan gaat een kind van God door een rivier, gemeente. En door het waarachtig geloof, dan blijft hij ongedeerd in de vurige oven van Nebukadnezar. Door dat waarachtig geloof blijft hij ongedeerd in de leeuwenkuil waar Daniël in geworpen wordt. Door dat waarachtig geloof, jawel, mag Simson zeggen, Heere, geef mij nog eenmaal de kracht. En stort dat hele gebouw in elkaar, gemeente. Dat waarachtige geloof, dat is het instrument. Kijk, gemeente. En wat doet dat waarachtig geloof? Dat heeft dat schild omhoog. En wie is dat schild? Dat is niemand minder dan Christus zelf. Die schuilt weg achter Christus, die grote sterke held. Dat schild des geloofs, dat zijn de beloften die in Christus ja en amen zijn. En dan staat er dat de vurige pijlen daarvan uitgeblust worden. Dat is een beeld uit de Romeinse krijgsmacht. Dan dekten ze die grote schilden met natte dierenhuiden, zodat die pijlen die in het vuur van de hel gedompeld waren, uitgeblust worden. Strijd maar net als Christus zelf. Je ziet dat ook, dat wonderlijke. En de geest Gods leidde hem in de woestijn, opdat hij van de duivel verzocht werd. Wat een vreemde leiding toch. Maar het is toch de leiding des Heer. In het leven van zijn kinderen. De geest Gods leidt ze. Ja, ook opdat zij van de duivel verzocht worden. En dat was bij Jezus ook zo. En de duivel die grijpt zijn kans. Hij denkt, de tweede Adam moet ik ook onderuit halen. Want dan kan in ieder geval dat volk niet zalig worden. En strijd dan maar als Christus. Nee, dat kan hem. Dat kunnen we niet. Nee, dat kunnen we niet. Nee, dat is ook zo. Want er is één groot verschil tussen Christus en tussen mij. En dat is dat de duivel geen aansluiting heeft in het hart van Christus. Daar woont de zonde niet. En daarom heeft hij geen aansluiting in het hart. Maar gelukkig dat hij die aansluiting niet heeft en dat hij daarom staande kon blijven. En daarom staat dan, doet aan de geestelijke wapen, rusting Gods. Dat is natuurlijk niet in eigen kracht, maar staat leunend en steunend op je liefste. Dat is op die sterke held. Dat is op Christus alleen. Om achter hem weg te schuilen. En zijn hulp telkens in te roepen en te zingen. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Treed vooruit, zo worden ze in een loop gestuit. En zeg dan tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Om dan in zijn kracht overwinningen te behalen. Om op zijn almacht te steunen, gemeente. Om dat anker der ziel buiten boord te werpen wanneer de duivel de zeeën opzwiept en de winden laat blazen. En dan het anker maar buiten boord. Want Christus staat aan het roer, gemeente. Maak hem toch wakker in de strijd. Laat je niet wegzinken in de strijd. Laat je niet helemaal door de duivel wijsmaken dat je niet meer uit deze uren der verzoeking kunt komen. Wanhoop niet, onbekeerde zondaar in ons midden, als je helemaal verstrikt zit in de verzoeking. Want Christus wil u ook verlossen. Ga toch tot hem toe en roep hem toch te hulp. En zeg, kom toch, Heere, en wilt u toch deze strik van mij verbreken, zodat ik mag beleven wat Psalm 124 zingt. Toen brak de strik los en wij zijn vrij geraakt. Maar in het bijzonder ook als kind des Heren in een dwaalweg terechtgekomen zijn en in dikke duisternis ondergedompeld zijn. O, dat we dan de naam des Heren inroepen, die getrouwe held, die zijn volk niet zal begeven en niet zal verlaten. Laat je niet te neerbuigen. O, dat je toch mag beoefenen wat we samen gezongen hebben met Psalm 43. Mijn ziel, hoe treurt gij dus geslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeer en welbehagen, hij doet wel haast uw heil zondagen. Het is de geest die een kind des Heren weer herstelt en nieuwe krachten geeft, zodat hij in de kracht des Heren gaat strijden. En als de duivel je dan aanklaagt, dan heb je één duidelijk wapen wat je in kunt zetten. En dat is dat God de zonde vergeeft. Daar kan de duivel niet tegenop. Kom maar niet met je bevindingen, gemeente. Je hebt een krachtig wapen. En dat zijn de bloedwonden van Christus. Toen Simson in Gaza bij een hoer lag te slapen, toen werd hij 's nachts wakker gemaakt. En ik geloof altijd nog dat God hem wakker maakt. En wat kreeg hij toen een kracht, gemeente? Want overal lagen er sluipschutters. Ze hadden afgesproken, we vergrendelen de poorten van Gaza. En als hij dan uit de herberg komt, dan schieten we hem neer. Maar niemand durfde hem neer te schieten. Niemand. Hoe komt dat? Dat komt omdat hij een kind des Heren was. En dat komt omdat hij een bijzondere bescherming genoot van de Heere. Kijk, dan stopt de Heere de muilen der leeuwen. En dan moeten de vijanden op een afstand blijven. En dan zie je ook dat hij in de kracht des Heer grote dingen verricht. Want dan tilt hij die grote poort uit zijn grendels. En dan loopt hij kilometers lang naar de grens van Juda en zet hij die poorten bovenop een berg. Niet als een teken van zijn overwinning, maar als een teken van de uiteindelijke overwinning. Een zwak leger, jawel, een sterke vijand, maar een tijdige hulp, want het zal uitlopen op de uiteindelijke overwinning, gemeente, want zo eindigt onze catechismus. Totdat wij eindelijk, ten enenmale, de overhand zullen behouden. Amen. mijn gebed. Heere, zo hebt u ons onderwijs willen geven vanuit uw heilig woord. En wilt gij een arme verloren zondaar onder uw hoede nemen? Neem ons dan onder uw hoede, Heere. Wij liggen al reeds verloren en wij zijn de duivel toegevallen. En we strijden aan het verkeerde kamp, maar wilt gij ons toch overzetten in het rijk van het licht, in uw koninkrijk, Heere. En als wij overgeplaatst zijn, geef ons dan de tere vrezen des Heeren. Geef ons een waakzaam leven en een biddend leven. En dat wij mogen leven uit u en door u. En dat we mogen eindigen alleen in u. En hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij het 6e van 46. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is onze burg een toeverlaat. Met u de zegen des Heeren. Wat is de Heere vandaag toch goed voor ons geweest, gemeente? Ja toch? De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.